gemeente van Christus. Iedereen hier in de kerk, met vele anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Terpstra uit Bunschoten-Spakenburg. Wekelijks is vrijdagmorgen de kerk open, van 10 tot 12. En dat is niet alleen letterlijk, maar ook de ontvangst is open en hartelijk. Dus komt u gerust eens binnen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. En de tweede is voor het gebruiksklaarmaken van een aangekocht gebouw door de gemeente waar Kees en Linde Matsen werkzaam zijn. En dat is namens de stichting Light for the Children in Namibië. Voor alles wat komt, mag gelden, zo de Heere wil en wij leven zullen. Ons voorzang deze avond is lied 439, de versen 1 en 2 uit Weerklank. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij de adem geeft, zolang ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij. Een gebed en tegelijk een geloofsbelijdenis. We gaan met elkaar zingen vers 1 en 2 van lied 439. En waar we ons ook bevinden, we wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van generatie op generatie ja, tot in eeuwigheid. En die nooit in de steek laat enig werk dat zijn almachtige hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Het is goed om elkaar te ontmoeten in deze avonddienst waarin we, een week na Pasen, nog eens na gaan denken over de betekenis van Jezus' opstanding aan de hand van zondag 17 van de catechismus, waar eigenlijk de vraag centraal staat wat wij aan Jezus' opstanding hebben. Drie antwoorden. Ik sta goed voor God, ik begin een ander leven en ik verwacht een heerlijk leven. We gaan er met elkaar over nadenken in deze dienst. Wij zingen nu met elkaar van Psalm 68, het tiende vers. Ik noem nu Psalm 68, het tiende vers. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Leven door de dood heen. 68, vers 10. Vanavond beleiden we het geloof in de drie-ene God, de God die is Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals wij mogen leren kennen uit Gods woord. Zo wordt hij beleden dwars door alle tijden heen, maar ook wereldwijd. En vanavond beleiden we het geloof met name in verbondenheid met onze lijdende, met onze vervolgde broeders en zusters. We doen het aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea. En direct daarachteraan lees ik ook zondag 17 uit de catechismus. De catechismus is immers ook een uiting van ons belijden. De zondag waarin het gaat over de betekenis van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Na het amen op beide zingen we met elkaar uit weerklank in feite ook een paaspsalm, psalm 30, en daarvan de versen 1 en 2. Spreek dan mee in eigen hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die omwille van ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemelen en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, die op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. In zondag 17, in de afdeling van de catechismus waarin de apostolische geloofsbelijdenis wordt besproken, in zondag 17 wordt gevraagd: welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Amen. Zullen wij dan nu net voor elkaar de Heer vragen om zijn zegen, laten we bidden. Wij mogen u danken, Heer, aan het eind van deze dag, nu de avond begint te vallen. U danken, Heer, voor het vele goede dat wij deze dag ontvingen. In het mooie weer, in het eten en drinken dat er was, in de gelegenheid vanmorgen om op te gaan naar uw huis, ons te scharen rondom een geopende Bijbel. Een gelegenheid die u ons vanavond opnieuw geboden hebt en waar wij gebruik van gemaakt hebben. Door naar de kerk te komen, misschien wel met veel blijdschap en verwachting, of door af te stemmen op deze dienst. Dank u wel, heren, dat er een gemeente is. Een plaats waar uw woord van zondag tot zondag geopend wordt. Waar u de jaren door met mensen mee optrekt in vreugde en in verdriet. De jaren door inderdaad, van de ene generatie op de andere. Als we zo onze ogen door de kerk laten gaan, dan zien we ze misschien ook weer zitten. Degenen die ons voorgingen, ouders, grootouders, overgrootouders. De mensen die in het verleden ook met grote liefde en trouw deze gemeente gedragen hebben. Zij kwamen hier, heren, als zondaren onder uw woord. Zij zullen ook vaak gebeden hebben om uw zegen, telkens als de Bijbel op het punt stond, geopend, verklaard en toegepast te worden. Heren, wij zijn niet anders, wij zijn niet beter dan zij. Wij zijn afhankelijk van dezelfde zegen over het lezen en overdenken van uw woord. Anders gebeurt er niks. Dan horen we een verhaal aan dat ons misschien al dan niet aanspreekt of inspireert, sticht of misschien ook wel ontsticht, ergert of boeit. Maar heren, er gebeurt pas echt wat als u op ons gebed komt met uw Heilige Geest. Van wie we net beleden hebben dat hij Heer is en levend maakt. Dat hij nodig is om dode zondaren levend te maken. Dat hij het is die mensen trekt uit het donker in uw wonderbaar licht. Die het grote geschenk uitdeelt dat Christus verdiend heeft. Opstanding en eeuwig leven. Jezus leeft en ik met hem. Geef dat die Heilige Geest vanavond in rijke mate werkzaam zal zijn. Zodat het is alsof we staan op heilige grond. En u Christus, opgestane Heere, in de ogen mogen kijken. We hebben net het geloof beleden, Heere, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, maar zeker ook met onze lijdende broeders en zusters. We denken aan hen die vervolgd, gemarteld, geslagen, geïntimideerd, uitgesloten worden. We denken, Heere, aan christenen in landen als Iran, Noord-Korea, in China, waar de verdrukking de laatste jaren ook enorm is toegenomen. En dan kunnen wij toch alleen maar dankbaar zijn, heren, dat we vanavond naar de kerk konden zonder dat iets ons in de weg stond. Behalve misschien onze laksheid en traagheid. Dat we misschien thuis nog wel even gedacht hebben, ach, keertje overslaan, waarom ook niet, het is ook mooi weer, laten we op de fiets stappen. Heren, als wij dan het vuur en de ijver zien van mensen die het zoveel moeilijker hebben dan wij, dan moeten wij ons ook wel eens schamen. Wij bidden nu voor hen, maar ook voor onszelf. Om vergeving voor al die laksheid en traagheid. We bidden nu om het vuur van uw Pinkstergeest. We bidden nu, heren, dat die geest opnieuw ook over wilnis mag worden uitgestort. Zodat er velen tot geloof komen. Dat kunt u nog steeds doen, heren. Dat moeten we nooit vergeten. We moeten nooit doen alsof uw hand te kort is om te redden. Werkt u met die Heilige Geest in deze gemeente, in dit dorp. En we bidden nu, heren, werk ook door de prediking heen. Vanavond en alle keren dat hier een predikant staat. Nu nog gastvoorgangers, heren. Maar we bidden u dat op uw tijd en wijze de vacature ook vervuld zal mogen gaan worden. En er weer een predikant mag verbonden worden aan deze gemeente. Een eigen dienaar van het woord. Geef, heren, dat volhardend zoeken bij hem mag uitkomen die u al lang voor deze gemeente op het oog hebt. Hoor zo ons bidden, verhoor het genadig, niet omdat wij het verdiend hebben, want Jezus heeft alles verdiend voor zijn gemeente. In zijn naam, amen. Uit een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel, 1 Korinthe 15, gaan we twee gedeelten lezen. Eigenlijk zou je het hoofdstuk in zijn geheel moeten lezen, maar dat voelt wel een beetje ver. Het is lang, het is complex. Maar het is ook zo heerlijk. 1 Korinthe 15, wij lezen nu eerst de versen 12 tot en met 28. 12 tot en met 28 van 1 Korinthe 15. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus ons hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu? Christus is opgewekt uit de dood en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap van God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. We lezen ook de versen 50 tot met 58. Het glorieuze slot van dit hoofdstuk. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing van Gods heilig en onfeilbaar woord. Wij zingen met elkaar nog een paaspsalm, 116, de versen 2, 3, 4 en 5. 116, 2, 3, 4 en 5. Wij zingen van Psalm 16 de versen 5 en 6 als ik amen gezegd heb. Psalm 16 en daarvan de versen 5 en 6. Als ik de preek, geliefde gemeente, iets mag beginnen bij de oudere broeders en zusters. Misschien een beetje confronterend, maar als u nou thuis komt, kijk dan eens goed om u heen. Naar al die spulletjes van u. Naar het meubilair dat u misschien al 40, 50 jaar in gebruik hebt, waar u zuinig op bent. Kijk dan eens naar alles wat u aan de muren hebt hangen. Schilderijtjes, borduurwerkjes, voorwerpen die stuk voor stuk misschien een heel verhaal voor u hebben. Maar stelt u zich eens voor dat u kleiner moet gaan wonen, dat het toch echt tijd wordt om een appartementje in een verzorgingshuis te betrekken of anderszins heel veel spullen af te stoten. Wat gaan uw kinderen ermee doen? Er even vanuitgaand dat u een appartement in een verzorgingshuis moet betrekken. Wat gaan uw kinderen doen met al die spullen, ook als u komt te overlijden? Hebben ze voor hen dezelfde waarde? Of is het misschien, en ik weet dat het een confronterende vraag is, of is het misschien zo dat heel veel spullen naar de kringloop zullen verdwijnen? Zonder dat ze er oog voor hebben. Zonder dat ze oog hebben voor al die verhalen die ze voor u nog wel hadden. Is het misschien zo dat uw kinderen of kleinkinderen bij het bekijken van al die spullen straks zullen zeggen, ja, mooi, maar wat heb ik er nog aan? Al die oude meuk. Vinden we natuurlijk niet leuk om te horen, gezien alle emotionele waarden die elk voorwerp in ons in huis voor ons kan hebben. Maar kinderen of kleinkinderen denken daar misschien heel anders over. U wilt natuurlijk ook in ander opzicht van alles nalaten aan uw kleinkinderen en kinderen. Tenminste, dat hoop ik, als u die geschonken zijn. Hoop ik dat u ook een geestelijke nalatenschap aan hen wilt doorgeven. Wat u zelf altijd hebt gedaan. Naar de kerk gaan. Bidden. Aan tafel. Voor het slapen gaan. Lezen uit de Bijbel. U wilt, hoop ik, niet alleen de praktijken nalaten aan uw nageslacht, maar ook de geloofsinhoud. Het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals we dat net ook met elkaar beleden hebben. Ik hoop dat het nalaten daarvan aan uw nageslacht voor u belangrijker is dan het nalaten van geld of goed. Maar weet u wat het is, en dat is misschien op zich ook confronterend, uw nageslacht gaat misschien die geestelijke nalatenschap ook eens goed bekijken. En zich afvragen, ja, wat heb ik eraan? Jongeren zijn althans vaak heel praktisch ingesteld. Het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Oké, ik weet hoe belangrijk het is voor mijn opa en voor mijn oma. Ik zie ze bidden, trouw naar de kerk gaan. Maar ik zit nu in een fase van mijn leven waarin ik me inderdaad afvraag, ja hoor, wacht eens even. Wat heb ik er zelf eigenlijk nog aan? Of nee? De jongeren hier in de kerk herkennen dat toch wel, dat je ergens op weg naar de volwassenheid eens langs de kant van de levensweg gaat zitten, die rugzak van je schouders pakt, die door je ouders is volgestopt met van alles en nog wat, normen en waarden en houding in het leven, maar ook het christelijk geloof. Je pakt het uit en je vraagt je eens af, wat heb ik er nu eigenlijk aan en wat heb ik er nou mee? En dat vind ik ook de normaalste zaak van de wereld. Daarom is het ook niet erg als jongeren een periode gewoon heel veel vragen hebben bij het christelijk geloof. En hopelijk kunnen ze dan bij u thuis terecht of bij u als opa en oma, maar ook in de kerk om gewoon open en kritisch te zijn. Want het is eigenlijk een fase van toe-eigenen. Wat heb ik er nog mee? Vaak is de insteek ook wel positief. Ik wil het mij wel toe-eigenen, maar hoe? En wat is precies de waarde ervan, van dat geloof in mijn leven? Het is op zich een hele positieve vraag. Om je af te vragen, wat heb ik eraan en wat heb ik ermee? Het is eigenlijk ook de vraag van de catechismus, hè? En als de geloofsbelijdenis besproken wordt, blijkt aldoor bij elk onderdeel van het apostolicum wat de gelovige er concreet aan heeft, wat de waarde ervan is. Zo ook als dat ene zinnetje besproken wordt uit de geloofsbelijdenis, dat luidt, ik geloof en ik geloof in Jezus Christus die opgestaan is uit de doden. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Zondag 17 stelt de vraag centraal wat de gelovige daaraan heeft. Ofwel, en dan lees ik zondag 17 nog een keer. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Ik heb boven de preek geschreven wat ik aan Jezus opstanding heb. Ik heb het aan het begin van de preek al gezegd, dit is eigenlijk een drievoudig nut. Ik sta goed voor God, ik begin een ander leven en op de derde plaats ik verwacht een heerlijk leven. Op de eerste plaats, ik sta goed voor God. Geliefde gemeente, laatst op de belijdeniscategorisatie hadden we een les over getuigen van je geloof. Hoe doe je dat? Je kunt natuurlijk de boodschap zo droppen. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is en dat dat het hart is van het christelijk geloof. Maar de vraag is, word je wel begrepen? En roept het ook geen aversie op? Want zonden, wat zijn dat precies? Het is al heel lastig om je iets bij het begrip zonde voor te stellen, omdat zonde zich eigenlijk afspeelt in de verhouding tussen mens en God. En als men al geen besef heeft van een God die dan ook nog eens betrokken is op ons leven, is het al lastig om te spreken over zonde. En zonde wordt dan ook nog vaak geassocieerd, als men er wel een begrip mee heeft, met wat wel mag en wat niet mag, ge- en verboden, die dan van God zouden komen, maar, zeggen de mensen dan, die in de praktijk vaak worden opgelegd van door de kerk, daar heb je het weer. De kerk met haar wettische gedrag, dit mag niet en dat mag niet. De kerk met haar wettische gedrag en ondertussen haar schijnheiligheid, want er wordt van alles geroepen over wat moet en wat vooral niet moet, maar ondertussen zijn er heel veel kerkleden die de kat knijpen in het donker. Hoe spreek je op een goede manier over zonde? We ontkomen er niet aan. Want als we het over zonde hebben, hebben we het, beste mensen, wel over de koorbisters van de kerk. Of niet soms. Ik ben er met mijn belijdeniscategorisanten even op doorgegaan. Stel nu dat je de kans hebt om de kern van het christelijk geloof te verwoorden in een kort getuigend gesprek. Hoe spreek je dan op de goede manier over zonde? Door niet te beginnen bij het overtreden van ge- en verboden van God, maar door naar de kern te gaan. En dat is dat zonde relatiebreuk is. Dat je tegen God zegt die het leven heeft gegeven, ik heb u niet nodig. En dat je zodoende je bestemming mist. Want waartoe zijn we geschapen? Om God groot te maken en de eer te geven. Zonde beschadigt die relatie. Zonde trapt God op het hart, omdat wij zeggen tegen hem die ons elke dag opnieuw wel doet, u heb ik niet nodig. En dat is voor de mensen veel beter te begrijpen dan wanneer we het accent leggen op het overtreden van Gods ge- en verboden. Die dimensie is er wel. Maar weet u dat mensen zich veel meer kunnen voorstellen bij het schenden van die relatie. Dat hebt u thuis toch ook met uw kleinkinderen? U verbiedt ze om bij die vaas te spelen. U verbiedt ze om eraan te zitten. En als uw kleindochter dan toch met een grijns op haar gezicht een duw tegen die vaas geeft en dat ding in duizend scherven uiteenvalt, doet u dat pijn. Omdat ze het wel bewust gedaan heeft. Omdat ze zo eigenlijk een beetje een kras aanbrengt op de relatie die ze met u als grootvader of grootmoeder heeft. Zonde is schende van de relatie. En de overtredingen van Gods geboden en verboden zijn eigenlijk de symptomen. Maar de achterliggende ziekte is dus het verbreken van de relatie. En dat brengt ons dus bij de kern van het christelijk geloof, die Paulus aan het begin van 1 Korinthe 15 zo nadrukkelijk verwoordt. Daar komt hij nog eens terug op wat hij zelf ontvangen heeft en wat hij aan de gemeente van Korinthe heeft doorgegeven. Vers 3. Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Gestorven voor onze zonden. Gestorven vanwege onze overtredingen. Daar ziet Paulus hier wel op, maar we hebben het achterliggende probleem net ook geprobeerd met elkaar te verkennen. Het probleem van het schenden van die relatie. Mensen, hier hebben we wel de kern van de zaak te pakken. We leven nu in een tijd, valt me op, waarin toch weer het nodige tegen de verzoening van de zonde wordt ingebracht als het hart van de zaak. Er zijn weer theologen die opstaan en zeggen, het is niet goed om dat te benadrukken. Het wordt niet begrepen door de mensen vandaag de dag. Of het is te smal, we moeten het hebben over het koninkrijk dat Christus door zijn lijden en dood is komen stichten. Het koninkrijk van vrede en van gerechtigheid waar wij met z'n allen aan moeten zien mee te werken. Strijden tegen armoede, ongerechtigheid, uitbuiting. Strijden tegen alles wat de schepping en het klimaat kapot maakt en al die dingen. Je moet het ruimer, je moet het breder zien. En wat ik nou net geprobeerd heb... is om wel duidelijk te maken, ook voor de mensen van nu, wat zonde is. Maar we gaan het nog steeds, wat mij betreft, wel over de zonde hebben. En over het werk van Christus in verband daarmee. Wie daar een streep door zit, wie dat te eng vindt of te smal, die het graag ruimer wil zien, loopt juist de kans om de kern van het evangelie kwijt te raken. Daarmee wordt het weer een beetje Goede Vrijdag in deze preek. Christus gestorven voor onze zonde, terwijl we toch echt leven op de eerste zondag na Pasen. Ja, maar weet je wat het is? Pasen en de opstanding van Christus hebben wel alles met elkaar te maken. Dat is wat Paulus duidelijk maakt in 1 Korinthe 15. Pasen en de vergeving van onze zonde hebben alles met elkaar te maken. Kijk, ze hadden het een beetje lastig in Korinthe met de opstanding. De opstanding van Christus wilden ze nog wel aannemen, maar de opstanding van de doden, als Paulus het woord doden gebruikt in 1 Korinthe 15, dan gebruikt hij eigenlijk het woord lijken. Dat is niet zo fris vanavond in de preek, maar ik moet het toch wel gewoon zeggen. Hij heeft het over de opstanding van de lijken. Mensen die in het graf liggen en die in het graf zijn vergaan. En dan hebben ze in Korinthe zoiets van, hoe kan dat nou? Hoe kunnen die doden ooit nog worden opgewekt, die lang en breed vergaan zijn in het graf? En bovendien moet je het wel willen dat ze worden opgewekt. Want het lichaam hier op aarde, ons lichamelijke bestaan is toch een gevangenis, waaruit je als mens moet willen ontsnappen. Bovendien leven ze in een cultuur, die christen daar in Korinthe, die veelal uitgaat van dood is dood. Dus dat hele nieuws van die opstanding van de doden, dat is een beetje lastig voor deze mensen. En het wordt niet zo breed geloofd in de gemeente van Korinthe dat de doden eenmaal zullen worden opgewekt. Maar Paulus zegt, nou moet je uitkijken. Want op het moment dat jij niet meer gelooft dat de doden worden opgewekt, valt ook de opstanding van Christus weg. Want de opstanding van Christus is eigenlijk een vooruitgeschoven post van die algemene opstanding van de doden aan het eind van de tijden. En als Jezus niet uit de dood zou zijn opgewekt, ja, dan staat het hele christelijke geloof als een kaartenhuis in elkaar, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Daar ben je nergens meer zeker van. Dan is alles onzin. Dan zijn de doden verloren die in Christus ontslapen zijn. En zegt Paulus dan zijn wij nog steeds in onze zonde. Dan dragen we het pak van onze zonden zelf. Paulus verbindt in dit hoofdstuk twee dingen heel nadrukkelijk. De opstanding van de Heer Jezus en de vergeving en de verzoening van onze zonden. Positief gezegd gaat hij er eigenlijk vanuit dat onze zonden vergeven zijn, zowaar als Christus uit de doden is opgestaan. Hoe zit dat? Nou, op het moment dat Christus opstaat uit de dood, zegt zijn vader daarmee eigenlijk tegen hem, door hem uit de dood op te wekken, ik vind geen schuld in of aan u. U bent zondeloos, u bent volkomen rein. Terwijl Christus in zijn sterven, hoewel zondeloos uit zichzelf, maar in zijn sterven beladen was met de schuld van ieder die gelooft in hem. Maar aan het kruis heeft hij het volbracht. Heeft hij al die zonden gedragen en weggedragen. En door zijn zoon nu uit de dood op te wekken, op de derde dag, zegt de vader eigenlijk, u bent zondeloos, u hebt het volbracht, u hebt volkomen betaald voor de zonde van ieder die gelooft in u. Ik aanvaard als volkomen, als voldoende wat u aan het kruishout van Golgotha hebt gedaan. Dus ik neem u vanavond even mee naar het open graf. We gaan er even voor staan kijken. En in geloof mogen we zien dat Jezus volkomen voldaan heeft voor uw en mijn schuld. Kijk, als we denken aan de betekenis van Pasen, dan denken we misschien allereerst, ja, dat betekent dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat ook ik eeuwig mag leven bij God in de hemel en straks op de nieuwe aarde als Christus terugkomt en als de doden worden opgewekt. En dat klopt ook wel, maar we moeten niet zo vlug. Want de catechisme zegt het ook in zondag 17, hè? Ten eerste heeft Jezus door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Kijk nog eens naar het open graf. Dan weet je dus, ook volgens de catechismus, je zonden zijn weg en je staat rechtvaardig voor God in en door hem, alsof je nooit enige zonde gedaan had. Dus inderdaad, nadenken over het open graf, over Jezus' opstanding, brengt ons bij het hart van de zaak, de vergeving van de zonde. En ik hoop dat dat niet alleen het hart van het christelijk geloof in algemene zin is, maar dat het ook het kloppend hart van jou en uw eigen bestaan is. Omdat hij leeft, weet ik, mijn zonden zijn mij vergeven. Is dat voor jou of u zo? Waar draait je leven om? Wat is het hart van de zaak? De vergeving van de zonden, weten dat je om Jezus wil opnieuw met God mocht beginnen, of loop je in feite zelf nog met het pak van je zonden op je rug. Laat ze alsjeblieft achter bij het kruis van Golgotha en kijk vervolgens naar het open graf en weet, ik mag in hem rein en rechtvaardig voor God staan. Wat ik aan Jezus opstanding heb, ik begin een ander leven. Geliefde gemeente van Wilnis, het seizoenswerk is weer bijna ten einde. U hebt dan geen predikant gehad in het achterliggende seizoen, tenminste voor het grootste gedeelte niet, denk ik, die zich voor de gemeente heeft ingezet. Maar de andere ambtsdragers, de ouderlingen, de diakenen, kerkrentmeesters, zullen zich hard hebben ingezet voor deze gemeente en andere vrijwilligers ook. En als het seizoenswerk zo weer een beetje ten einde neigt, catechisaties zijn voorbij, man- en vrouwenvereniging zijn weer afgerond tot in het najaar. Ach, als dat alles na alle gepleegde inzet voorbij is, dan kun je ook wel eens afvragen als ambtsdrager, ja, wat voor nut heeft het eigenlijk allemaal gehad? Hè? Al dat harde werken, wat beklijft ervan? Er is gezaaid op de akker van de gemeente. Maar waar is de vrucht te zien? Wat dat betreft doet het natuurlijk wel goed dat u volgende week een belijdenisdienst tegemoet mag gaan, want dat is een stukje vrucht. Als jongeren oprecht en van harte, of ook ouderen, belijden, Jezus is mijn zaligmaker en hem wil ik volgen in leven en in sterven. Dat zijn de zegeningen die je mag ontvangen. Maar voor de rest zal ook hier in de gemeente wel eens ervaren worden dat het soms lijkt alsof je ploegt op de rotsen, hè? Dat je ook zorg kent over de toekomst. We hebben nu nog een kerkdienst die redelijk goed bezocht is, tenminste ik vind deze avonddienst best wel goed bezocht. Ik kom op meer dan één plek en ik zie een beetje hoe het overal is en dan denk ik, tjong, als ik kijk hoeveel jongeren hier nog in de kerk zitten, kinderen, jongere mensen, naast de ouderen die er gelukkig ook zijn, dan valt het hier nog best mee. Maar u denkt misschien, ja dominee, u had eens moeten weten hoe het 10 jaar terug was of 15 jaar terug. En u zou eens moeten weten hoeveel zorgen ik me maak over 10 jaar, 15 jaar. Wat is er dan nog voor over? We hebben straks nog een voltijds predikantsplaats. Zorgen, zorgen, zorgen. Hoe moet het allemaal? Hoeveel zin heeft het werken in en aan de gemeente nog? Ja, die vragen hebben sommigen misschien gehad ook in de gemeente van Korinthe. Ik weet niet of daar ambtsdragers rondliepen zoals wij die kennen, oudsten. De brief aan de Corinthiërs, de eerste brief, vertelt heel weinig over hoe die gemeente georganiseerd was. Maar als er oudsten rondliepen, ouderlingen, kan ik me voorstellen dat zij zich het hoofd ook wel eens gebroken hebben. Vooral over de verdeeldheid binnen die gemeente, hè? Verschillende groepen, dat hebben wij vandaag de dag ook wel eens. Voorstanders van Weerklank versus absolute tegenstanders. Van welke verandering dan ook in de eredienst. Zo had je daar in Korinthe verdeeldheid over de prediking. De een was een fan van Petrus en de ander was een fan van Paulus en weer een ander was een fan van Apollos. En je had verdeeldheid tussen arm en rijk in de gemeente, wat pijnlijk tot uitje kwam aan de avondmaalstafel. En je had verdeeldheid over de inzet van de gaven van de Heilige Geest. Moet dat nou wel? dat mensen in andere talen staan te spreken tijdens de eredienst, terwijl een ander ze absoluut niet kan begrijpen en een ander misschien denkt, ja nou, dat heb ik niet in huis hoor. Ik ben niet zo begaafd door de geest. Dan tel ik eigenlijk wel mee. Om dan nog maar te zwijgen over al de andere problemen waar ze daar in de gemeente van Korinthe tegenaan liepen. Op met name seksueel en relationeel gebied. Moet je je voorstellen dat iemand samenleeft met zijn stiefmoeder. Dat is toch ondenkbaar. Moet je je eens voorstellen dat er gemeenteleden zijn die bordelen bezoeken alsof er helemaal niks aan de hand is. Nou, van zo'n gemeente zul je als oprecht christen maar eens deel uitmaken. Daar zul je maar eens als ambtsdrager aan verbonden zijn. Dan denk je bij jezelf op een gegeven moment ook, is al mijn inzet geen ploegen op de rotsen. Ik kan me oprecht voorstellen dat die vraag gesteld werd, echt gesteld werd binnen de gemeente. Is het geen ploegen op de rotsen? Dat leid ik een beetje af uit vers 58 van 1 Korinthe 15. Waar we lezen een oproep om overvloedig te zijn in het werk van de Heer. Zet je in. Zet je met liefde in om Christus lief te hebben. Vooral binnen zijn gemeente, zet je schouders eronder en dan in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Het gaat me vooral om dat woordje inspanning. Als je dat een beetje verkent in het Grieks, dan gaat het daar om zoegen, om hard werken, om een buitengewoon zware inspanning. En dan hoor ik op de achtergrond ook het feit dat het soms ploegen op de rotsen lijkt. Maar vers 58 is geen klaagzang. Tjonge jongen, het is inderdaad ploegen op de rotsen. Hou er maar mee op. Wat voor zin heeft het allemaal nog? Hoe lang bestaat de gemeente hier nog? Vers 58 is juist een aansporing om door te gaan met al dat harde werken. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar enzovoorts. Daarom. Dat woordje daarom verbindt dit vers met al het voorgaande in dit hoofdstuk. Het blijde nieuws over Christus opstanding en de uiteindelijke opwekking van ieder die in Jezus gelooft. Wat betekent dat? Dat uitzien naar die dag waarop de doden zullen worden opgewekt. Dan zal de laatste vijand verslagen worden, zegt Paulus, en dat is de dood. Dan is het over en voorbij met alle tegenstand en vijandschap tegen Christus en zijn gemeente. Dan is het over met de macht van zonde, duivel en dood. Kijk, zegt Paulus eigenlijk met vers 58. Je kunt nu nog te maken hebben met de duivel in die gemeente. Die verdeeldheid zaait. Je kunt te maken hebben met menselijke zonde. En kleinzerigheid die verdeeldheid zaaien. Je kunt te maken hebben zelfs met het harde ingrijpen van de dood die broeders en zusters wegneemt. Maar alles wat de gemeente nu nog benauwt, alles wat het nu nog zo moeilijk maakt om te werken in en aan die gemeente, eenmaal is het volledig uit de weg geruimd op die grote opstandingsdag. En als je je richt op die opstandingsdag die komen gaat, is het alsof die heerlijke dag zijn lichtglans al vooruitwerpt in het hier en nu. In het hier en nu waarin je werkt aan die gemeente. Dwars tegen alle weerstand in. Paulus zegt eigenlijk gewoon doorzetten. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd leuk om te werken in en aan de kerk. Maar het heeft zin omdat die grote dag gaat komen waarop alle tegenstand gebroken gaat worden. En alles wat je nu benauwt qua tegenstand, alles wat het werken in de gemeente nu bepaalt niet leuk kan maken, het heeft in feite het laatste woord al verloren. Het laatste woord is aan de opgestane Christus, die bij zijn terugkeer de doden uit de graven tevoorschijn zal roepen. Met andere woorden, je proeft in 1 Korinthe 15 hoe de opstanding van de doden, de opstanding van Christus moet ik ook zeggen, de opstanding van Christus, ook alles bepalend is voor het hier en nu. Tot met het staan in de gemeente aan toe. Die twee zijn op nog een andere manier heerlijk met elkaar verbonden. Paulus benadrukt verschillende keren in zijn brieven dat je door het geloof één wordt met Christus. En dat daardoor voor jou gaat gelden wat ook gold van hem. Je oude leven blijft met Christus achter in het graf en je staat met hem op tot een nieuw en tot een heerlijk leven. En dat nieuwe heerlijke leven, dat zal ook merkbaar worden. Dat zal ook merkbaar worden in vruchten. En daar spoort Paulus dan ook toe aan op verschillende plaatsen in zijn brief. En als hij zegt, joh, als dat nou geldt voor jou dat je met Christus opgestaan bent tot een nieuw leven. Als nou voor jou geldt dat het ook voor jou persoonlijk Pasen is geworden, leef daar dan ook naar. Stel dan je ledematen ter beschikking aan God als wapens voor de gerechtigheid. Laat alles in en aan je lijf, zegt Paulus in Romeinen 6, beschikbaar zijn voor het doen van de wil van God. Iemand vroeg ooit, ja, de Heer is opgestaan, maar wat heb ik daar nou in feite aan? Wat betekent dat voor het hier en nu? Paulus zou zeggen, joh, als je nu als gelovige met Christus bent opgestaan tot een nieuw leven, dan hoort dat merkbaar te worden voor de mensen om je heen. In een leven dat vrucht draagt. Je hoort het een beetje Pasen te maken in je eigen leven en zo ook voor de mensen om je heen. Als het goed is, kunnen de mensen om je heen aan jou gaan merken wat de betekenis is van Christus' opwekking uit de doden voor het hier en nu. En dat is precies ook wat we tegenkomen in zondag 17. In dat ten tweede. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En een nieuw leven, dat ga je merken. Nieuw leven blijft niet verborgen. Dat merk je op dit moment toch ook bij jou of bij u in de tuin. Nieuwe leven komt toch op. Bloembollen steken hun kopjes boven de grond uit. De Japanse kerst staat weer in volle bloei, tenminste bij ons in de pastorietuin wel. Als je groenten aan het zaaien bent of anderszins bezig bent met fruit en groenten en zo in je tuin, zie je daar misschien ook alweer iets van terug als je het gepoot hebt. Nieuw leven laat zich altijd zien. En zo is het ook met de opstanding van Christus. Als wij door het geloof met hem verbonden zijn, als het Pasen is geworden in ons leven, als wij delen in het opstandingsleven van Christus, dan kan het niet anders of de vrucht daarvan zal zich met alle vallen en opstaan en gebrek laten zien. Dan klaag je wel eens over het gebrek aan vrucht. Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Maar ter bemoediging zij dit gezegd. Als je met de opgestane Jezus verbonden bent, zal iets van het nieuwe leven, hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook, zichtbaar worden door jou heen. En dan zullen anderen wellicht zeggen, Pasen, wat heb ik eraan? Wat betekent de opstanding van Christus voor mij? Als ik jou zie, merk ik wat Pasen voor mij zou kunnen gaan betekenen. Als ik zie hoe jij in het leven staat. Vergis u niet dat er heel veel mensen zijn die nooit meer een Bijbel lezen. Die nooit meer een pagina lezen uit een geestelijk dagboekje, die nooit een preek horen. Maar die misschien wel aan uw leven kunnen gaan aflezen wat het is om te geloven in Jezus. Die is opgestaan uit de dood. Wat ik aan Jezus opstanding heb, op de derde plaats, ik verwacht een heerlijk leven. Gemeente, de tijd van de insecten is weer begonnen. De eerste steekmuggen zijn bij ons in de pastorie in Bunschoten tenminste al wel weer gesignaleerd. Beetje seizoensgebonden natuurlijk. Volgens Paulus in 1 Korinthe 15 is er één insect dat altijd rondwaart. En dat is de dood. Hij deelt zijn prikken 12 maanden per jaar uit. We lezen over dat insect in 1 Korinthe 15 vers 55 en 56. De prikkel nu van de dood is de zonde. Dat wil zeggen, als je de dood dus even voorstelt als een insect met een angel, dan is de angel waarmee de dood prikt en ons in zijn macht krijgt, dat is de zonde. Door te zondigen, door in de ban van de zonde te komen, komen we ook in de ban van de dood. En je weet bij een insect dat steekt zoals een bij, dat die gebruik maakt van gif. Nou, dat gif komen we ook tegen in vers 56. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Je mag even vertalen voor het gemak. En het gif van de zonde, het gif dat door die angel zonde vloeit, dat is de wet. Paulus is ervan overtuigd hoor. dat Gods gebod goed is. Te loven en te prijzen. God is te loven en te prijzen om zijn goede geboden. Maar het is de zonde die in ons wordt geprikkeld door het gebod van God. Het horen van Gods gebod maakt in ons de ongehoorzaamheid los. Net zoals je dat ook hebt met kleine kinderen die iets verbieden en dan gaan ze het toch doen. Dus de dood krijgt macht over ons door de zonde en de zonde krijgt macht over ons doordat er de ongehoorzaamheid in ons prikkelt. En zo worden we dus uitgeleverd aan het sterven. En direct daarop de jubelzang van vers 57. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Jezus heeft overwonnen in zijn opstanding en zal terugkomen als koning. En dan ook de laatste vijand verslaan. En die laatste vijand is de dood. Als Paulus het heeft over de laatste vijand, de dood, dan bedoelt hij volgens mij ook de bitterste vijand. De gruwelijkste vijand. De vijand die het meeste kapot maakt in deze wereld. Maar die vijand is verslagen en wordt op de jongste dag definitief verslagen. Jezus komt terug. De bazuin van de aartsengel zal klinken. De doden zullen opstaan. En als wij dan nog zouden mogen leven, worden we in een ogenblik veranderd van dit sterfelijke lichaam in onbegrijpelijke heerlijkheid. Och, daar hebben ze het in Korinthe zo moeilijk mee. Dat opstandingslichaam. Paulus, wat moet ons daar nou bij voorstellen? Hoe kunnen we ooit worden opgewekt? Onze lichamen, onze lijken dus, vergaan toch in die graven en daar blijft toch helemaal niks van over. Stof en as. Paulus zegt, je moet denken aan iets dat gezaaid wordt. Het zaaigoed vergaat in de aarde. Tegelijkertijd komt er een heerlijke plant uit de voorschijn. Er is groot verschil, er is tegelijkertijd overeenkomst. Zo zal het ook zijn als de gelovigen uit de dood worden opgewekt. Ze zijn heel anders dan ze hier op aarde waren. Hun lichaam is onvoorstelbaar veel heerlijker. En tegelijkertijd zijn ze in de dood niet uitgewist en vernietigd, maar zijn ze zichzelf toch ook gelijk gebleven. Het blijft een beetje raadselachtig, hè? Het spreken over de opstanding uit de dood. We zullen dezelfde blijven en tegelijkertijd heel anders. Och, als je er toch iets van wilt begrijpen, gemeente, kijk dan maar naar de opgestane Jezus die herkend werd door de zijnen, die kon eten en kon drinken, maar toch ook onvoorstelbaar anders was. Die binnen kon gaan, waar deuren en ramen gesloten waren, om maar iets te noemen. En tegelijkertijd denk ik, wat doet het er ook toe? Hoe het zal zijn. Het zal goed zijn om met Christus verheerlijkt te worden. Om te mogen ervaren wat zondag 17 ook als het derde nut benoemt van de opstanding van Christus. Namelijk dat dat een betrouwbaar onderpand is, een garantie en een zekerheid van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Met de gemeente in Korinthe kun je tal van vragen stellen. Maar het belangrijkste is toch dat het goed zal zijn. Heerlijk zal zijn om zonde, dood en duivel eens en voorgoed achter ons gelaten te hebben. En een heerlijkheid te kennen ook naar het lijf die met geen pen te beschrijven is. En om dan voor altijd met Christus samen te zijn. Want dat is misschien nog wel het allermooiste. Zo spreekt Paulus over de jongste dag in 1 Thessalonicenzen 4. Als we dan opgewekt zijn, dan zullen we voor altijd met Jezus samen zijn. En als Jezus hier en nu de liefde van je leven is geworden, dan is dat toch hopelijk ook je grootste verlangen. En wordt het dat steeds meer. Om dan op die jongste dag voor altijd met hem samen te mogen zijn. In een verheerlijk lichaam. Zo troost elkaar dan met deze woorden. Amen. zullen nu met en voor elkaar de Heere danken en bidden. Wat zijn we rijk, Heere, met uw opwekking uit de dood, die uw kinderen verzekert, uw discipelen, dat hun zonden vergeven zijn, dat ze hier en nu aan een ander vruchtdragend leven mogen beginnen en uitzicht mogen hebben op hun eigen opstanding uit de dood. Eens zijn alle tranen voorbij, eens is alle leed geleden, eens zal er vrede zijn. Heere, daar lijkt het nu nog niet op. En daarom moeten we blijven bidden voor de nood die er is in het midden van de gemeente. Denk hier aan hen die lijden onder ziekte en gebrokenheid in welke vorm en in welk stadium dan ook. Maar zeker als de dood nabij lijkt, geef dan uitzicht op Christus de opgestane. Maar heren, het spookt nog in deze wereld, ook in breder verband. Er zijn zoveel plekken, heren, waar haat en geweld het voor het zeggen hebben, waar verdeeldheid en verscheurdheid heerst tussen volken, binnen volken. Denk aan de situatie rondom Oekraïne en Rusland. Het gaat nu al zo lang, heren. De Oekraïners zijn nu alweer zo lang in ons midden, ook hier in Wilnis, in Bunschoten, op zoveel plaatsen. Zouden ze ooit terug kunnen naar een land dat weer in vrede leven mag? We bidden nu, heren, om een einde aan het conflict daar. We bidden u dat in elke conflictsituatie waar dan ook de wereld vredestichters zullen opstaan. En denken heel in het bijzonder ook, heren, aan Israël, aan de vreselijke oorlog in en rondom de Gazastrook. En we bidden u om vrede. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Voor de vrede van die stad en voor dat land die al sinds 1948 te maken hebben met haat en verdrukking. Tegelijkertijd bidden we ook om vrede voor de Palestijnen. Denken aan onze geloofsgenoten onder hen en bidden hun van harte een beter bestuur toe. Heren, het antisemitisme, de jodenhaat, neemt helaas toe. Ook in ons eigen land. Het is verschrikkelijk om te horen dat een rabbijn op straat wordt aangevallen, dat een zangeres wordt gestoord, een zangeres van Joodse kom af in haar voorstelling. En dat Joden ook anderszins te maken hebben met hatelijke uitspraken of gedragingen van anderen. In ons eigen land, waar destijds in de Tweede Wereldoorlog 110.000 Joden gedood zijn, hebben we er dan niets van geleerd, Heer. Het is zo beschamend. En we moeten onze stem er tegen verheffen, tegen die Jodenhaat. En we bidden nu, Heer, geef dat de Joden ook in ons eigen land gewoon in vrede zullen kunnen leven. We bidden nu, heren, voor deze gemeente en dan denken we ook aan alles wat ondernomen wordt om mee te leven met de naaste in nood, om een helper te zijn daar waar geen helper is. We denken ook aan de rommelmarkt die gehouden zal gaan worden als u het geeft op 4 mei voor de MAF. Heren, we danken u voor alle voorbereidingen die al wel getroffen zijn. En bidden u om zegen over het werk dat in de komende weken voor de boeg ligt. Wil geven dat uiteindelijk zal kunnen worden teruggekeken op een zeer geslaagde rommelmarkt. Heren, zo komen wij tot u, ook met wat speelt in ons eigen leven. Wie weet wat ons te wachten staat in de week die voor ons ligt. Misschien hebben we al wel een idee en zien we daarom ook op tegen de komende dagen. Geef dat wij in vreugde en in verdriet het van u zullen verwachten, die hemel en aarde gemaakt heeft. Heb dank voor het goede dat er was in deze dienst, waar we in spreken, in luisteren of anderszins niet beantwoorden aan uw wil, wilt u het genadig vergeven. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik herinner u aan de collectedoelen, kerkbeheer en het werk van Light for the Children. Uw gaven kunnen worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. De Heere zegen ons en de gaven van onze liefde en barmhartigheid. Terwijl onze slotzang is van Psalm 138, de versen 2 en 4. gemeente van Wilnis, bewaar het woord in uw hart geheen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.